En wij gaan weer naar Openbaring, hoofdstuk 1. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. Er staat boven opschrift en groet. Dat zijn normaal gesproken 2 of 3 versen, opschrift en groet. In de brieven namelijk, in de Nieuwtestamentische brieven. Hier is het veel uitgebreider. En dan nog duurt dat eigenlijk het hele hoofdstuk door, hè. Dat opschrift en groet, die inleiding tot het boek. Dat heeft zo zijn redenen. In dit eerste hoofdstuk namelijk wordt uitgebreid gesproken over, dan wel door de Heer Jezus zelf, want die wordt geacht deze woorden te hebben gesproken, dan wel te hebben gedicteerd of hoe dat maar gewerkt mag hebben. En dat gedeelte eindigt in vers 18 met: en die leef, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Dat zijn woorden van degene die hier op aarde bijna 2000 jaar geleden, ik kijk niet zo nauw, die hier op aarde bijna 2000 jaar geleden afscheid nam van zijn discipelen en zei: gij zult mij niet meer zien, maar niettemin zal ik bij u zijn en ik zal in u zijn en ik zal u niet begeven. En ik ben met u tot aan het eind van de eeuw, of wat er maar staat precies. Dat doet er nou ook allemaal niet toe. Maar neem niet weg dat wij inderdaad van doen hebben met de situatie waarbij de Heer Jezus Christus, nadat hij uit de dood opstond, ik ben dood geweest en ik leef, nam hij afscheid en ging heen. En hij verdween naar de hemel. Een wolk ontrok hem aan hun gezicht, dat is Handelingen 1. En toen waren er die twee mannen in witte klederen, die, wie dat waren, dat ga ik niet vertellen. Vanavond niet. Maar toen waren er die twee mannen in witte klederen en die zeiden: deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. En er staat wel een keer of 5, 6, ik heb het ooit wel eens geteld, maar ik weet het nog niet zeker. Een keer of 5, 6 staat er dat ze het zagen. Zij zagen hem ten hemel opvaren. En die twee mannen in witte kleding kwamen daar weer op terug. Dat heb je toch, heb je het goed gezien? Nou, nu draaide de film achteruit, maar de volgende keer dan gaat hij de goede kant op. Deze, want dat is eigenlijk de essentie van Hemelvaartsdag, hoor. Ik bedoel, de hemelse positie van Christus was vanaf eerste paasdag. En hemelvaartsdag was een demonstratie. Dat staat erbij. Dat heb ik niet bedacht, staat erbij. Was een demonstratie van zijn wederkomst. Maar dat gebeurt in de omgekeerde volgorde. En dan verschijnt hij weer op de wolken des hemels en zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Enzovoorts. En intussen horen wij niets van hem. Behalve sommigen die menen wel wat van hem te horen. Daar bemoei ik me nooit mee. Ik hou me liever gewoon aan de Bijbel. Intussen horen wij niks van hem. Niet fysiek tenminste. Hij verbergt zijn aangezicht. En hoewel christenen het dikwijls niet willen toegeven, weet de wereld, een ongelovige, het heel precies. Hè? Als die God er dan is, dan weet hij zich goed verborgen te houden. Zo zeggen ze dat niet. Want als ze het zo zeggen, hebben ze de Bijbel gelezen. Want daar staat: gij zijt een God die zich verborgen houdt. Dat weet u toch, hè? Zat er allemaal in. In het Oude Testament al. Vooruitgrijpend op onze tegenwoordige tijd. En wat we hier voorgesteld vinden in Openbaring hoofdstuk 1 is dezelfde, dat wil zeggen de Heere Jezus Christus, de opgestane uit de dood, die leeft in alle eeuwigheid en die wis en waarachtig alsnog zijn opwachting zal maken hier op aarde. Tegen alle verwachting in. Want men beschouwt hem natuurlijk in het algemeen als een historische figuur. Ook de lui die zich christenen noemen, sterker nog, ook de lui die doorgaan voor de leiders binnen het christendom, hoor. Die geloven dat Jezus ooit wel eens geleefd heeft, maar het is wat tragisch afgelopen. Maar bij opstanding zeggen ze meteen: ja, we hebben het er nog wel eens over. En ze plaatsen zich dus staat ook in de Bijbel namelijk. Nee, er staat, wij zullen u wederom hiervan horen, staat er dan. In Handelingen 17, en ze plaatsen zich in de rij van de Atheense filosofen, weet u wel. Opstandeling. Nee, dat gaat ons te ver. Terwijl dat nou juist de blijde boodschap is. En de boodschap van eigenlijk van heel de Bijbel. God heeft iets beters beloofd voor de toekomst. Een nieuwe schepping ter vervanging van deze oude. Dat is goed nieuws voor degenen die het hier niet kunnen vinden in deze oude schepping. Het is slecht nieuws voor degenen die per se deze oude schepping willen restaureren. Kringloop, weet u wel. Het is eigenlijk wel afgedankt, maar we brengen het opnieuw in roulatie allemaal. En toch, die oude schepping opknappen enzovoort. Maar er is echt niks aan te doen, hoor. Je moet ermee leren leven, maar te verbeteren valt hij niet. Nou, enzovoorts. Maar de blijde boodschap is, de opstanding van Christus, die daarmee de eerstgeborene is van een nieuwe schepping. En het vervolg erop is, deze Jezus, ik citeer maar gewoon weer Handelingen 1, deze Jezus zal alzo wederkomen. En Jacobus voegt er later aan toe, en als hij wederkomt, dan zal het zijn om de troon van David in Jeruzalem te herstellen. En dan citeert hij ook de Bijbel, want dan citeert hij meer specifiek Amos 9. Om de vervallen hut van David weder op te bouwen en wat daarvan verbroken is te herstellen. En haar reten vertuinen, die uitdrukking vergeet ik nooit meer. Prachtige uitdrukking vind ik dat. Jawel, hij zal dat doen. En daar gaat dit Bijbelboek over. En terwijl enerzijds wordt aangekondigd, met name in al die nieuwtestamentische brieven, wordt aangekondigd het tegenwoordige werk van Christus, namelijk de verzameling van een volk uit de heidenen voor zijn naam. En waarbij gesproken wordt over de zogeheten verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Kortom, de roeping van de gemeente van eerstgeborenen met de hemelse roeping, erfenis en toekomst en positie en burgerschap en wat het maar was allemaal. Terwijl dat besproken wordt, komt dit laatste Bijbelboek vervolgens. En daarin wordt ons een portret geschilderd. Ik geloof niet dat je het na kunt schilderen, maar niettemin wordt een portret geschilderd van degene die inderdaad komen zal en zichzelf alsnog zal manifesteren aan deze wereld. Dat het niet eerder gebeurd is, wordt ook verklaard. Namelijk, de wereld, laten we zeggen, hij was in de wereld. Ik citeer maar Johannes 1 dan. Hè. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hoewel de wereld door hem gemaakt is. En hij kwam meer specifiek tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En toen heeft God gezegd, heb je mij in vergetenis gesteld? Nou, ik probeer te citeren, maar het lukt me niet helemaal. Maar dit is uit Deuteronomium. Jullie hebben mij in vergetenis gesteld. Oké, dan zal ik ook u vergeten. Je verbergt je voor mij, dan zal ik mij voor u verbergen. Zoek het dan maar een poos zelf uit. Zonder dat ik mij ermee bezig hou. En dat is de tijd waarin wij leven. Waarbij de Zoon des Mensen teruggekeerd is. Johannes 12, meen ik. Ik weet niet zeker, maar het is wel het Johannes-evangelie. Waarbij de Zoon des Mensen is teruggekeerd naar waar hij tevoren was. En wij leren systematisch, de Heer Jezus Christus is het licht der wereld. Maar hij zei, dat is wel zo, ik ben het licht der wereld. Maar pas op, ik ga zo weg en dan wordt het nacht. En dat is zowat 2000 jaar geleden. De wereld in zijn duisternis achtergebleven. Omdat zij de duisternis liever hadden dan het licht, want hun werken waren boos. Zie, dat is de situatie van de wereld. En voor zover evangelie verkondigd wordt, is het doel daarvan dat mensen die het horen, het aanvaarden en daarmee buiten de lege plaats gaan, zo heet dat, hè. Uitgaan uit deze wereld, uit de tegenwoordige eeuw getrokken worden gelaten, 1 vers 4, en een positie krijgen in Christus en in de hemel. De discipelen, de apostelen bedoel ik, hadden die zo'n positie net als wij nu. En dan zei de wereld zal u haten, want gij zijt niet van de wereld. Als je van de wereld was, zou de wereld je lief hebben. Maar ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten, ze zullen u verwerpen enzovoort. En dat is nog steeds de situatie. Je kan het je wel anders wensen. Maar ja, dat is of onwetendheid of volstrekte arrogantie. Ik bedoel dit, dan ken je de Bijbel niet. Of je kent hem wel, maar je trekt er niks van aan. Ik heb meer respect voor volstrekt ongelovigen die zich van de Bijbel niks aantrekken dan van degenen die zich christenen noemen en die de Bijbel ook nog eens voor je opnieuw gaan schrijven, dan wel vertalen en wat het maar was allemaal. Daar heb ik echt geen respect voor. Niet het minst. Omdat men fundamenteel de inhoud van de Bijbel ontkent en men maakt het tot een soort literair kunstwerk dat je af en toe opnieuw kunt uitvinden bij gebrek aan creativiteit. Doe je het nog eens over. Maar goed. Dat waren weer tamelijk harde woorden, maar we moeten toch weten waar wij staan. En we zouden begrijpen waarom we hier zo'n uitgebreide introductie vinden. Want, dat heb ik nog niet nagewezen, maar vanaf vers 9 of vanaf vers 10 eigenlijk, daar wordt ons inderdaad het een en ander geschilderd. Hè? Daar was een stem achter Johannes als van een bazuin. Zeggende, ik ben de Alpha en de Omega. Kortom, hij is aan het woord. En in vers 18 is hij nog steeds aan het woord. En daartussenin wordt hij beschreven. En hij lijkt op de Zoon des Mensen, staat er in vers 13. Kortom, dat hele gedeelte, vers 11 tot en met 18, is een beschrijving van Christus. Misschien op een wat moeilijke wijze, maar wij zouden hem herkennen. En daar hebben we het later wel over, maar ik bedoel, dat hele eerste hoofdstuk is een introductie van de persoon waar hij eigenlijk het hele Bijbelboek over handelt. En niet alleen dit Bijbelboek, maar heel de Bijbel. En dan weer terug naar vers 1. De openbaring van Jezus Christus, dat wil zeggen de onthulling, want dat is wat het betekent, hè? Ontsluiering, ontdekking. Van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. Wat in deze zin ook ligt besloten, is de eenvoudige Bijbelse waarheid, die niet algemeen bekend is, maar de eenvoudige Bijbelse waarheid, dat God per definitie de onzienlijke en daarmee de onkenbare God is. In de zin van, God kan niet waargenomen worden, God kan niet begrepen worden, we kunnen God ook niet uitvinden. Dat woord staat in de Statenvertaling in dat verband, daarom gebruik ik het. Men zou het ook niet zelf kunnen uitvinden. God is de onzienlijke God. En die verschijnt ook niet. Het is wat men ook wel eens noemt de Godheid, al vind ik dat altijd een beetje vreemd woord, maar het wordt er iets abstracter nog van. Maar het punt is dat die onzienlijke, die onkenbare God zich manifesteert wel degelijk in een gedaante die dus dan als gedaante van de God de uitdrukking is van het wezen Gods. Dat was Hebreeën 1 vers 3. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. God openbaart zich in een zichtbare, herkenbare, voor de mens, gedaante, die in het Oude Testament zo zonder meer en in het algemeen en onomstreden heet Jehovah. Met daarna nog een stelletje toename, maar niettemin de Heere. En sinds de opstanding van de Heere Jezus uit de dood, is Hij die Heere. Dat wil zeggen, openbaart God zich in de gedaante van de Heere, Jezus Christus. Een titel die hij op aarde overigens niet droeg. Hij wordt pas in Handelingen Ruim in Handelingen trouwens wordt hij pas de Here genoemd. En het wordt ook officieel aangekondigd door Petrus. In Handelingen 2 is een grote toespraak. Hè. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis is als dat God deze Jezus tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Dan heb je de drie titels of namen, wat u maar wil. Jehovah, Jehoshua, als het Hebreeuws had moeten zijn, Jezus, Christus. Dat hebben u toch, hè? En als God zich dus bekend maakt, als God iets te zeggen heeft, als God zich manifesteert, als u dat wat zegt, dan verschijnt daar op een of andere manier, verschijnen ook niet altijd letterlijk te nemen trouwens, maar dan verschijnt daar op een of andere manier de gedaante van Jezus van Nazareth. En dat is wat je hier ook terugvindt. Ik zeg niks bijzonders, want als het er niet echt over gaat, dan heeft niemand er ooit moeite mee, hè? Als er staat in het begin was het woord en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, heeft niemand er enige moeite mee. Dat is traditie. Dan zegt men dat is Christus. Het woord is dus Christus, dat is die zoon. Want als God spreekt, spreekt hij door de zoon. Bovendien staat het ook nog in Hebreeën 1, vers 1. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de zoon. Daar heeft niemand ooit moeite mee. En men zegt, omdat hij het woord van God vertegenwoordigt en gestalte geeft, want het woord van God spreekt ook over hem. En het woord van God bestaat uit beloften Gods, en alle beloften Gods die er zijn, zijn in hem ja en amen. Daarom kan je dus de Heer Jezus Christus aanduiden als het woord. Dat is een metafoor, maar dat denkt ook niemand meer. Men vindt het helemaal gewoon. Hoe dat komt, weet ik niet, maar dat is algemeen bekend. Nou, dat is wat ik zei. Namelijk, als God zich bekend maakt, verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth. En als God tot u spreekt, spreekt hij door de Zoon. Dan is het dus toch de Heer Jezus die spreekt. Andersom trouwens ook, want er is maar één middelaar tussen God en de mensen. Wie? Hè?
De mens.
Daar wachtte ik op. De mens, Jezus Christus, staat in Timotheus. Zodat als wij ons tot God wenden, wenden wij ons tot de Heer Jezus Christus. En als wij God zien, op welke wijze dan ook, want zien is ook een heel breed begrip, dan zien wij Jezus Christus. En als God ons ziet, ziet hij ons in Christus. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De hele communicatie tussen de mens en God loopt via Jehovah. Ik grijp nu het Oude Testament er dus bij. Jehovah, Jezus, de Heere, Jezus Christus. Jehovah, Jehoshua, Mashiach, als u dat zo hebben wil, van mijn part. Maar dat zijn de termen. Maar dat is de positie van Christus in zijn opstanding. God heeft hem uitermate verhoogd. Een naam gegeven boven alle naam. En er is geen naam hoger dan Jehovah. Dat staat uitgebreid in Jesaja. Die naam draagt hij dus. En vandaar dan ook, nog een keer, nog een andere route. Vandaar dan ook dat men over het algemeen dan toch niet al te veel moeite heeft om in de verschijning van de engel des Heren in het Oude Testament niet alleen een theofanie te zien, dat wil zeggen een verschijning van de Godheid, maar men beschrijft het ook dikwijls als een christofanie. Implicerend dat het een en dezelfde is. Christus de Heren. En dat is ook zo natuurlijk. Hoe dat ook zij, wat je hier leest in Openbaring 1 is de openbaring van Jezus Christus, die God aan hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen, zodat je hier Christus ziet als de tussenpersoon tussen God en de mens. En hij is degene die het woord van God bekend maakt aan de mens. Zoals Jehovah in het Oude Testament degene was die het woord van God, van Elohim, van het woord van God sprak tot de mens. Merkwaardige wijze, in het Jodendom, in het orthodoxe Jodendom, daar heb je ook trouwens allerlei variaties in het Jodendom. Maar goed, in het orthodoxe Jodendom ziet men Jehovah dus inderdaad als de uitdrukking van het wezen van God. En zegt, want God zelf is de onkenbare, de En Sof heet het dan. En Jehovah is de personificatie van, de vertegenwoordiger van de En Sof, de onbekende. Maar dat is precies wat het is, volkomen terecht. Ja. Alleen die functie van vertegenwoordiger van de Godheid of van de afschijnsel van Gods heerlijkheid, die functie die berust bij de Messias. En dus bij Jezus Christus. Ik zal u nog wat anders zeggen. De Bijbel leert dat het Joodse volk in de toekomst tot bekering zal komen en dan zal het de naam des Heren aanroepen. Want zo heet dat. Reeds in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament ook, want je leest het wel 3 keer, geloof ik, minstens in Romeinen 10. 9 al, geloof ik, maar in ieder geval in hoofdstuk 10. En hoe zullen ze aanroepen zonder dat ze geloven? Hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt en dat soort dingen meer? Hè? Ze zullen de naam des Heren. Dat staat dus ontleend onder andere aan Zacharia 13 en natuurlijk Joël 2, maar er staat de naam van Jehovah. Of gewoon de naam van, staat er helemaal niet natuurlijk. De naam Jehovah zullen ze aanroepen. Zij zullen dat doen, officieel als volk, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Ik doe net of u dat weet, hè, dit, hè. Zij zullen dat doen aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan verschijnt hij. Wie? Ja, wie hebben ze nou aangeroepen?
Jehovah.
Die verschijnt dan dus. En dan zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. Dat is die samenhang echt waar in Zacharia 13 en 14. Zijn naam aanroepen en te dien dagen zal hij zijn voeten, de Heer namelijk, Jehovah, zal zijn voeten zetten op de olijfberg enzovoort. En dan kijken ze toch een beetje vreemd op en dan vragen ze me, wat zijn, dat is ook Zacharia 13 nog steeds, wat zijn toch die littekens in uw handen enzovoort. Hè? En wij weten hoe dat zit. Dan blijkt hij te zijn Jezus van Nazareth. O schrik. In elk geval, ze riepen Jehovah, die verschijnt dan ook, maar het is Jezus van Nazareth. Heb u dat nog? Als je tot God komt, krijg je van doen met zijn persoon. In de echte betekenis van het woord persoon. De buitenkant namelijk, betekent het. De vertegenwoordiging van. Het masker waarin of waarachter hij verschijnt. Zijn uiterlijke, dat is persoon, dat is de uiterlijke vorm. Dat moet je weten als je je Bijbel leest, hoor. Want er staat, er is bij God geen aanneming des persoons. En voordat je dan denkt, God neemt geen enkel mens aan, zou je moeten weten wat persoon is. Hè? Dat is de buitenkant, hoe iemand zich voordoet. Daar trekt God zich niks van aan, van heel die show. Staat er ook. De mens ziet aan wat voor ogen is. Dat is persoon. Maar God ziet het hart aan. Kijk u maar in uw woordenboek, als u dat niet, die gedachtegang niet kent. Want het is echt zo. En de Heer Jezus Christus is de personificatie, zo heet dat. Dat wil zeggen de uitdrukking in iemand van de onzienlijke, de onkenbare God. En dat is wat hier in het eerste vers meteen gezegd wordt. Je hebt niet maar van doen met een timmermanszoon uit Nazareth of zoiets. Of hoe ver men hem maar naar beneden gehaald heeft. Een mislukte revolutionair of wat het maar was. Of een sekteleider of hoe men hem maar beschouwt. Je hebt van doen met de Godheid. Want buiten hem staat in Jesaja, buiten Jehovah, buiten de Heer, is niemand. Er is maar één God, dat is Jehovah, en daarbuiten is niks. Daarachter is misschien wat, maar dat is abstract. Dat is de Godheid, de onzienlijke God. Je leest het ook trouwens, die moest ik nog even noemen, toch wel even in dit verband, in Timotheus. Dat is 1 Timotheus, hoofdstuk 6. Dat begint bij vers 14. 1 Timotheus 6, vers 14. Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke, of die, op zijn tijd, dat betekent niet ooit een keer, maar dat betekent op zijn tijd, die op zijn tijd, te zijn de tijd, vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Maar die onzienlijke God zal vertoond worden, staat er, door de Heere Jezus Christus. Hij is namelijk de vertoning, het uitwendige beeld van de onzienlijke God. Zodat alle communicatie met God gaat via de Heere Jezus Christus. En dat vind je dus ook hier in Openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om vervolgens zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. Niet om de wereld te tonen de dingen die haast geschieden moeten, want dat gaat ze niks aan, dat is niet voor hen bestemd. Voor hen is het gebleven bij 2000 jaar geleden de prediking van het evangelie. En zolang men niet in geloof komt tot de Heer, dat wil zeggen in onderwerping aan God en zijn woord, hoeft men helemaal niet te weten hoe dat zit met de toekomst en welke plannen God nog gaat uitwerken. Dat is helemaal niet van belang. Is u nooit opgevallen dat na Handelingen, je hebt die vijf boeken, 4 en 1, hè? Die vijf boeken van het Nieuwe Testament, de 4 evangelisten heet het dan, en dan boek Handelingen, en daarna worden het brieven. Romeinen tot en met Judas. En dat is toch nieuw. Dat een Bijbelboek tot ons komt in de vorm van een brief. Ik bedoel, in het Oude Testament wordt af en toe ook een brief geciteerd. Meestal dan weer van iemand anders, maar niettemin. Maar je hebt het Nieuwe Testament, ineens alle Bijbelboeken eigenlijk, die tot ons komen in de vorm van brieven. Waarom denkt u dat dat is? We zijn er in Openbaring nog niet vanaf, want in hoofdstuk 2 en 3 hebben we bij elkaar bovendien ook nog 7 brieven. Waarom zou dat nou wezen? Er is ook maar één antwoord op. Hè? Het is geen algemene publicatie voor de wereld. Daar gaat ze niks aan. Die wereld zou in duisternis blijven. En dus komt het in de vorm van brieven, uitdrukkelijk geadresseerd. En die literaire vorm, want een brief is natuurlijk toch een literaire vorm, die is er blijkbaar om daarmee te illustreren dat het niet volgens Jean et Allemand bestemd is. Niet voor Jan of voor Duitsers. Maar het is niet voor iedereen bestemd, maar alleen for your eyes only. Die hebben we toch, hè? Ja, classified. Dat vind ik altijd leuk. Classified vind ik leuker dan geheim. Als het geheim was, dan had het niet geschreven moeten worden. Het is niet geheim, maar het is wel classified. Dat wil zeggen, het is niet voor iedereen bestemd. Het is alleen voor een bepaalde klas, een bepaalde categorie. En dus worden die brieven geschreven aan de heiligen, waar ze maar zijn dan ook alweer. Hè? Alleen aan de gelovigen namelijk. En zo is die vorm gekozen. Niet dat het in de praktijk wat uitmaakt. In de praktijk heb ik geleerd, tot mijn eigen verrassing, Maar ja, in de praktijk heb ik geleerd dat je kunt ongelovigen vertellen wat je wil uit de Bijbel, aan Bijbelse waarheid. Morgen zijn ze het vergeten. Of ze begrijpen er geen snars van. Hoe goed je het ook uitlegt en hoe simpel het ook lijkt te zijn, ze zijn het zo weer kwijt. Dat helpt niks. En dat is ook iets eigenaardigs van de Bijbel. Dat gaat niet werken. Dat is ook de bedoeling niet dat die lui dat weten. Daarom kun je ze het wel vertellen, hoor. Maar uitwerking, je kunt het ze vertellen, maar de enige uitwerking kan maar zijn dat men tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. En zonder hem komt men met die Bijbel geen spat verder. En uiteindelijk is dat terug te brengen tot wat ik aan het begin van de avond meteen zei. Als je niet gelooft dat die hele Bijbel door één schrijver is voortgebracht, als je dat niet op voorhand wil aannemen, al was het maar als hypothese, want dat kan ook nog, hè. Zo van, nou oké, dan doen we net alsof. Maar dan trek je de consequenties natuurlijk vervolgens bij de studie. Als je dat niet wil, zul je van die Bijbel nooit wat begrijpen. En zo werkt het. En dat is nog de nette variant. Want we hebben nog een variant, die staat in eerste Korinthebrief is het, meen ik. 1 Korinthe 2. Daar staat zelfs dat ook wedergeboren mensen, ook gelovigen die aardsgezind en aardsgericht zijn, die gericht zijn dus op het hier en nu enzovoorts, dat die ook niet zullen grijpen, begrijpen, vatten de dingen die des geestes God zijn. Want die werken met hun vleeselijke verstand, hebben de Heer buiten hun levensbeschouwing geplaatst, en die kunnen net zo goed de Bijbel dichtlaten. Heb ik eigenlijk ook liever dan. He, heb je minder discussie op internet, zeg ik dan wel eens. He. Maar goed, laat maar zitten. Maar er zit al zwaar een slot op die Bijbel. Daar komt het op neer. Goed, openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om aan zijn dienstknechten en niet aan de wereld, aan zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. Ik bedoelde dus, de Romeinenbrief is een uiteenzetting met betrekking tot het evangelie, de juridische grondslag daarvan en de werking en uitwerking daarvan, maar het is niet de prediking van het evangelie. En in de prediking van het evangelie vind je die leerstellige uiteenzetting niet. Althans niet in de Bijbel. Ja. Goed. En dan staat er in de rest van de zin, en die hij door de openbaring van Jezus Christus, en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Engel is Grieks en dat betekent gewoon boodschapper. En dus die boodschapper is dezelfde als de dienstknecht en die heet Johannes. Met andere woorden, het moet aan de dienstknechten bekendgemaakt worden, maar dat gebeurt dan toch weer via Johannes. Die voor dat doel op dat moment trouwens volstrekt ongeschikt leek, omdat hij zat op een van die duizenden Griekse eilandjes en vermoedelijk niet met vakantie. Nee? Zodat als je dan zo nodig woord bekend moet maken aan de christenen waar ook de wereld, is het niet handig dat je op Patmos zit. Maar het resultaat is er natuurlijk toch, want het is opgeschreven. Hè? En daar hebben we dit boek aan te danken. Dit boek is dus opdat God via de Heer Jezus Christus, vervolgens via de dienstknecht Johannes, ons bekend maakt met de openbaring van Jezus Christus. In casu zijn wederkomst dus, want daar gaat het dan over. En de omstandigheden daaromheen. De tragiek wil dat er niet zoveel gelovigen zijn die daarin zijn geïnteresseerd. Omdat ze menen dat God in hen zelf geïnteresseerd zou moeten zijn in plaats van wij in hem. Dat is toch de frustratie van al die christenen, de eeuwen door geweest. Dat ze God niet zover kunnen krijgen dat hij blijk geeft van zijn interesse in hun persoonlijke leven. Dat zeg ik nou wat geks.
Hij heeft toch blijk gegeven?
De Bijbel zegt, God heeft zijn liefde bewezen en niet alleen aan ons, maar aan heel de wereld. Toch? Johannes 3, vers 16 kent iedereen, mag ik hopen. En Romeinen 5 is ook altijd een aardige. God echter bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, enzovoort. Moet je nog meer bewijs? En het resultaat is een geopende hemel en hij zegt, kom maar tot mij. Kom maar bij mij. Ga maar uit de legerplaats, voeg je maar bij mij, enzovoorts. En hij voegt ons toe, hij stelt ons in een huisgezin. Met dank aan Psalm 68. Maar goed, hij stelt ons in een huisgezin. Hij maakt ons deel van die gemeente, dat lichaam van Christus. Hij geeft ons hemelburgerschap. Hij geeft ons die kracht van dat eeuwige, dat nieuwe leven. De kracht van zijn geest, de kracht van zijn genade. En dat soort dingen meer. En wij zouden daaruit leven. Daar zouden wij gebruik van maken. Op dezelfde wijze als dat Paulus tot Timotheus zegt, grijp naar het eeuwige leven. Heb ik altijd een mooie gevonden. Hij schrijft aan Timotheus en zegt, grijp naar het eeuwige leven. Had hij dat dan nog niet? En het antwoord is, jawel, als hij het niet had, had hij er ook niet naar kunnen grijpen. Hij had het, maar het punt is, je moet dat eeuwige leven dat je gekregen hebt wel praktiseren. Je moet het wel leven. En op zijn minst moet je dus bewust zijn van dat leven. En je moet je bewust zijn dat het opgebouwd zou moeten worden enzovoorts. En dat het inderdaad geoefend zou worden. Dat is wat de Bijbel ons ook leert. En dus schrijf je erna. Dat is de bedoeling. Hè? Nou goed. Neem de draad weer op. Vers 2. De welke het woord Gods betuigd heeft, dat is Johannes dan, hè? De dienstknecht, de engel, de boodschapper. De welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Dat had hij al gedaan, dit zijn woorden trouwens die verbazend veel lijken, toch qua inhoud, op de eerste woorden van de eerste Johannesbrief. Hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben, aanschouwd en getast hebben, dat verkondigen wij u. En hier zegt hij over zichzelf, de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus, die term alleen al, is kenmerkend voor Johannes, met name de eerste Johannesbrief. De getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft, want getuigen is spreken over al wat je gezien heb, ervaren heb, beleefd heb, of hoe je dat maar noemen moet. En dan vervolgt het met, zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is. Het is denk ik een opklimmende reeks. Eerst lezen. En u weet, lezen is het woord voor verzamelen, hè? Dat weet u, hè. Je kunt aren lezen, ja, dat is bekend. Je kunt ook postzegels lezen, maar verzamelen betekent, dat is de echte betekenis ervan. Zalig is hij die leest, dat wil zeggen tot zich neemt. En zalig zijn zij die horen, maar horen gaat altijd wat verder. Dat die horen is eigenlijk gehoorzamen, hè? In zich opnemen is horen. De horende woorden deze profetie en die bewaren, dat is dus in hun hart, feitelijk, hè, in de inwendige mens, hetgeen in dezelfde geschreven is. Dat wil nog niet zeggen dat je het ook geacht wordt in één klap te begrijpen. Dat staat er ook niet. Maar een van de dingen die je moet leren, zeker bij het lezen van de Bijbel, is dat ook de dingen die je leest en je begrijpt ze niet, die moet je zien te onthouden op een of andere manier. Want er komt een dag dat je te binnen ziet en dat je zegt, oh, maar nou begrijp ik het. Ja. Verexcuseer de vergelijking maar weer eens. Heb je dat nooit gehad met zo'n legpuzzel? Deed je dat vroeger ook niet in de vakantie, als het altijd regende, weet u wel. Dan had je niks anders te doen, dus het begin een legpuzzel. En dan heb je zo'n stukje, heel bijzonder, kenmerkend anders dan alle anderen, en je weet niet waar het liggen moet. En maar dat vergeet je niet. Op een bepaald moment denk je, hé, maar nou heb ik hem. En ik bedoel niet te zeggen dat de Bijbel een puzzelboek is, maar ik bedoel te zeggen, er zijn toch, het komt vaak genoeg voor. Zodat mensen niet blijven met teksten lopen en ze begrijpen ze niet tot in één keer tot een doordringt ooit een keer wat het dan is. Hè? En ik kan daar een heleboel voorbeelden van geven, hoor. Want dat zijn dus precies die teksten waar altijd de vragen over zijn. Hè? Het gaat me zo slecht in het leven, maar er staat toch in de Bijbel dat hij alle dingen zou doen medewerken ten goede. En daar merk ik niks van. Ja, dezelfde vraag. Een andere is die altijd die van... Maar misschien heb ik wel gezondigd tegen de Heilige Geest. Ik moet toegeven dat die wat lastig is... omdat men eerst de betekenis van dat begrip Heilige Geest... heeft verdonkeremaand, gemystificeerd. Dat is met een begrip als geest makkelijk te doen trouwens... En het is ook gebeurd. En nou weten we niet meer wat zonde tegen de Heilige Geest is. En als je niet weet wat het is, kun je het wel eens gedaan hebben. Dus ja. Is het idee. Dat zijn zo van die vaste beginselen. Van die zelfs sterke teksten die altijd maar weer terugkomen. Weet u wel? Nou ja, goed. Maar zo is het. Benet. Je leest over Maria... Na de geboorte van de Heer Jezus, na zijn wijding in de tempel... dat daar verschijnt ene Simeon. En die doet daar enige uitspraken in zijn hoedanigheid als profeet. Hij profeteert namelijk. En er staat van de ouders, van Maria en Jozef dus... dat ze niet begrepen wat die man eigenlijk zei. Ze verbaasden zich erover. Maar ze bewaarden die woorden in haar hart. Ik begrijp niet waar hij het over wat hij gezegd heeft, maar dit heeft hij gezegd en dat. Hè? Zodat tot vandaag denken wij over de woorden van Simeon. Nou, wat zei die man nou eigenlijk? Wat was er zo verbazingwekkend en wat betekent het? Nou, zo werkt dat, hè? En dus hier ook. Die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is. Begrijpen, dat is nog een heel ander ding. Dat komt pas later. En iedereen die ooit wel eens gestudeerd heeft... Ik bedoel, gestudeerd, kent dat verschijnsel. Je vindt bepaalde dingen, je neemt bepaalde dingen waar. Je hebt geen idee wat het betekent en wat de samenhang der dingen is. En hoezo is dan het vragend voornaamwoord. Hoezo? En dat weet je dan niet. En dan blijf je dus mee rondlopen. En op een gegeven moment, dan weet je het ineens. En dan roep je niet meer hoezo, maar dan roep je... Eureka. Eureka, dank u. Kijk, jullie gaan toch vooruit. Ja, goed. Eureka roep je dan, precies. Nou, dat is het. Men zal het bewaren, want de tijd is nabij. Feitelijk betekent de uitdrukking de tijd is nabij... gewoon de tijd breekt aan. Ooit een keer. Er komt een keer. En hoewel veel van wat in dit Bijbelboek niet actueel was... en misschien ook niet is... omdat het pas in de toekomst gerealiseerd zal worden... veel daarvan trouwens ook pas na de opname van de gemeente uiteraard... dan nog, het gaat een keer gebeuren... en wij als kinderen Gods worden geacht geïnteresseerd te zijn... in wat God gaat doen... en hoe hij inderdaad zijn plannen zal volvoeren... en hoe al die Bijbelse lijnen bij elkaar zullen komen. Kortom, in de dagen van Petrus waren de spotters... die zeiden, er komt niks van terecht... waar blijft u nou die belofte zijn er toekomst... want er verandert niks, het blijft allemaal hetzelfde. En dan zegt Petrus, nou, dat denk je maar... Dat is je bent willens onwetend. Je hebt bepaalde feiten uit de historie weggeredeneerd. Dat doen mensen nog, heb ik gemerkt. Je wil het niet weten. Staat niet in de Bijbel, staat alleen in geschiedenisboeken. Dus willen ze het niet weten. Dat is wel een beetje dom eigenlijk. Maar goed, hè? Ze willen het niet weten, maar zegt Petrus... ze hadden kunnen weten dat bij gelegenheid God een universeel oordeel brengt over de wereld, dat heeft hij in het verleden al eens eerder gedaan. En dat gaat dus alsnog gebeuren. En als men nu zou zeggen, waar er komt niks van terecht, dat is allemaal achterhaald, het Joodse volk was ongelovig en nou gaat het niet door. Dat is populair gezegd, maar dit is wel wat men dikwijls leert, hoor. God heeft wel beloften gedaan aan Israël, aan het Joodse volk, meer specifiek. Maar het was ongelovig en toen is God van gedachten veranderd. En toen is hij wat anders gaan doen en nou is de kerk in de plaats van Israël gekomen enzovoort. Dat soort terminologie krijg je dan, waarbij men gewoon niet weet wat Israël is en ook niet wat de kerk is. En dus ook niet weet welke plaats het is waarin de kerk dan in plaats van Israël is terechtgekomen. Heb je die nog? Of was ik nou te snel? Ik wilde er ook niet uitgebreider op ingaan, maar ik bedoel alleen te zeggen, men heeft die hele gedachte aan de wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk op te richten, die gedachte heeft men niet ontkend in de zin van, dat staat wel degelijk in het Oude Testament, maar men heeft gezegd, het is veranderd geworden omdat het Joodse volk in de wereld hem verworpen heeft. En toen is God maar wat anders gaan doen, heeft hij zijn plannen veranderd. Dat is het eigenlijk. En degene die geloven dat de Heer alsnog zal komen om te doen wat letterlijk in het Oude Testament zo dikwijls gezegd wordt, dat zijn giliasten, dat weet je, dat zijn giliasten. En giliasme is een officieel erkende dwaalleer. Nee, onder de Rooms-Katholieken en ook onder de protestanten, althans de grote meerderheid daarvan, in de praktijk. Het is nog niet zo lang geleden dat je als giliast, dat wil zeggen, als je geloofde in zeg maar een 1000 jaren, want dat betekent het letterlijk, als je geloofde in de wederkomst van Christus en de herstel van de troon van David in Jeruzalem door de Heer, als je dat geloofde, werd je gewoon de kerk uitgezet. Ja, in Nederland, ja, zeker. Dat is een dwaalleer, maar dat geloven wij, ja. En dat staat hier ook. En dat is de betekenis van, want de tijd is nabij. De tijd komt. De tijd breekt aan. Staat te komen. En denk niet dat omdat zoveel dingen uit openbaring pas plaatsvinden na de opname van de gemeente, dat het ons dan niet aangaat. Wij hebben toch eeuwig leven ontvangen? De Bijbel leert dat wij als gemeente van eerstgeborenen betrokken zouden zijn in de openbaring van zijn koninkrijk. En daar staat ook een paar versen verder. Daar wordt het gememoreerd. Ik bedoel, ik kan moeilijk zeggen dat het daar geleerd wordt. Daar wordt het gememoreerd, namelijk, dat is dan inmiddels in vers 6... als er staat dat God ons, dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Waarover dan? Nou ja, in zijn koninkrijk uiteraard. Dat is die gemeente van eerstgeborenen. En we spreken over kronen en tronen enzovoorts. En dat heeft allemaal voldoen met de openbaring van zijn koninkrijk, waarin wij betrokken zouden zijn. En een beetje interesse onzerzijds in die dingen, het zou toch wel op zijn plaats zijn, lijkt me. Nou goed, en dan krijg je vers 4. Johannes schrijvend aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Want hij schrijft het op en heeft het kennelijk moeten versturen. Ik denk ook dat wel dat het letterlijk gebeurd is. Ik ga er even snel overheen over dat vers. Dat heeft zijn reden. Namelijk aan het eind van het hoofdstuk gaat het weer over die 7 gemeenten enzovoorts. En in hoofdstuk 2 en 3 vind je zelfs 7 brieven aan die 7 gemeenten. Dus ik moet het er toch nog uitgebreid over hebben. Niettemin wijs ik er dan toch maar vast op dat het een mooie toeristische route is. Want je kan tegenwoordig een reisje boeken waarbij je de 7 gemeenten in Klein-Azië gaat bezoeken. En dat zijn dan deze 7 uit openbaring. Maar het leuke ervan is dat we eigenlijk alleen iets weten over een gemeente in Efeze. Omdat daar Paulus een brief aanschrijft. En van al die andere plaatsen hebben we verder geen spoor van dat er ooit christenen geweest waren. Behalve dan via deze briefjes. Want het zijn briefjes van een kwart bladzijde, hier in openbaring 2 en 3. Dus het blijft toch een beetje vreemd. Waarom dan niet ook geschreven aan bijvoorbeeld Colosse, dat schijnt een grote gemeente geweest te zijn. En Rome, de gemeente in Rome schijnt nog veel groter geweest te zijn. En die in Antiochië, dat had ook wel wat geweest, denk ik, waar Paulus vandaan kwam toen hij zijn zendingsreis begon, weet u nog? Samen met Barnabas, vanuit dat Antiochië bedoel ik, in Syrië. Nou goed, enzovoort, maar dat vind je ook allemaal niet. Dus er is iets mee waar we het later nog wel over zullen hebben. Aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, dat is dan wat wij Klein-Azië noemen tegenwoordig, want de naam Azië is van toepassing gebracht op alles wat verder oostelijk ligt. Hè. Maar dit is Anatolië, de tegenwoordige Turkije. Genade zij u en vrede, dat zijn de twee kenmerkende woorden. Dat zeg ik altijd bij elke brief. Zijn de twee kenmerkende woorden voor het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond heet maar op een enkele plaats, op één enkele plaats in het Oude Testament het nieuwe verbond. En voor de rest heet het ook in het Oude Testament het verbond des vredes. En vrede dus. En waar het aangekondigd wordt als in de plaats van dat verbond met Mozes bij de uittocht uit Egypte, dat gekenmerkt werd door wet, waar het in de plaats daarvan kwam, heette dus het verbond der genade. En genade en vrede zijn dus de twee termen, de twee eerste, er zijn er nog meer, vertroosting is er ook een hoor, maar genade en vrede zijn de belangrijkste termen, attributen, hoe zeg je dat, ter aanduiding van het nieuwe verbond, waarvan Christus de eerstgeborene dan wel de hoge priester is. En dus wordt genade en vrede toegewenst. Een meer oppervlakkige verklaring, die trouwens wel degelijk terecht is, is Joden groeten elkaar en zeggen shalom, op een wijze waaruit je proeft dat ze het zelf niet geloven. Ik kan het dus nog nooit uitspreken zoals zij. Dat lukt me nooit. Ik moet het, ik probeer het wel eens, maar het lukt me niet. Shalom. Shalom. Zo neergaan naar achteren. Dan denk je, ja, Shalom. Ja, ik vind het niks. Ik vind het niet klinken ook trouwens. Nee, echt. Ik gun die mensen hun vrede, maar als je hoort hoe ze het uitspreken, dan denk je, ja. Dat is wat de Bijbel zegt. Ze zeggen vrede, maar er is geen vrede. Staat in de Bijbel. Toch, hè? Maar Joden groeten elkaar traditioneel met shalom. Zo zou ik het uitspreken. Shalom. Hè? En een klinkende O, dat is nooit weg, hoor. Shalom. Zo, hè? Maar goed. En de Grieken, die doen het nog gekker. Die wensen elkaar genade toe. Impliceren dat het allemaal misdadigers zijn, dus. Hè? Nou, dat is enigszins overdreven, moet ik toegeven. Maar de Joden groeten zus en de Grieken, de heidenen zeg maar groeten zo, maar ze worden samengevat en beide termen zijn samen weer aanduiding van het nieuwe verbond. En dus, genade zij u en vrede. Let op dat genade voorop staat, dus het Griekse aandeel krijgt het primaat boven het Joodse, hè? Boven shalom, zeker. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, want hij is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde enzovoort. Dat weet u allemaal, hè? Genade zijn uw vrede en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Die is iets moeilijker, maar in de, we hebben het later ook nog over, het komt weer voor. Maar die 7 geesten veronderstelt, laat ik het anders zeggen, is eigenlijk gewoon de verwijzing naar Gods werk of het werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. Waarbij 7 staat voor de compleetheid daarvan. Want wat 7 is compleet, dat weet u, hè? En geest, dat is ontleend bijvoorbeeld aan Zacharië hoofdstuk 4... in de aardige uitdrukking, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar het punt is dat als de Heer wederkomt, zal het wel degelijk door kracht en geweld gebeuren. En hij zal komen met grote kracht en heerlijkheid. En die apocalyptische oordelen, die spreekwoordelijk zijn uit dit Bijbelboek, gaan echt over grof geweld en bloedvergieten en wat het maar was allemaal, hoor. En toch staat er niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar het punt is dat het vers spreekt over onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer zijn werk doet. En niet dat er in onze dagen niet sprake is van geweld of kracht of bloedvergieten, maar niet door de Heer. Hij doet zijn werk in het verborgene. En daarom heet het geest. Heb je dat nog? Dat gaat over het tegenwoordige werk van Christus aan de gemeente. Heb je dat wel eens gelezen in... we moeten dringend pauzeren, maar heb je dat wel eens gelezen in Jesaja, hoofdstuk 11, is het geloof ik. Even kijken, als voorbeeld dan. Jesaja hoofdstuk 11, vers 1. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Daar heb je dus de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En daarmee de verschijning van de Messias. En dan staat er: en op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. Heb je meegeteld? Tel maar mee, 7. De geest des Heren, de geest der wijsheid, de geest des verstands, de geest des raads, de geest der sterkte, de geest der kennis en de geest der vrezen des Heren. En ik ga u niet vragen uit te leggen wat het verschil tussen die 7 is. Want dan komt u waarschijnlijk trouwens toch tot de ontdekking dat het eigenlijk allemaal synoniemen zijn. 7 keer dezelfde geest. Er is maar 1 geest des Heren, uiteraard. Maar niettemin wordt die 7-voudig voorgesteld. Na de opstanding van Christus, de verschijning van de Messias uit vers 1. Dan heet het meteen de geest. En dan heet het en zijn rieken, vers 3. Dat is ook geest. Rieken is geestelijk waarnemen. Gas, geest, gas, waarnemen. Zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Dat wil zeggen, hij ziet wel een boel, maar hij doet er niks aan. Begrijp je waar het over gaat? Over de situatie na de verschijning, de opstanding zal ik dan maar zeggen, van Christus. Maar zichtbaar gebeurt er niks. Het is geest. En de Heer ziet wel, maar hij oordeelt niet. Het komt later namelijk. Hij zal ook naar het gehoor zijn en oren niet straffen. Vandaar dat je kan vloeken wat je wil. God doet daar niks aan. Vooralsnog. Dat komt later, maar nu niet. Waarom niet? Ik vroeg het aan Petrus en die had zijn antwoord bij de hand. Die zei: God is langmoedig over ons. Niet willen dat het enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3. Dat is onze tijd. De heerschappij van genade. Waarbij hij een werk doet in het verborgene. En hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid straffen. Doch, of en, hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. En die woorden hadden in Openbaring kunnen staan. Nou ja, die staan daar ook, bedoel ik. Dat wil zeggen, in elk geval aan het eind van vers 4 ben je in de dagen van wat wij noemen de wederkomst van Christus terecht, wanneer hij inderdaad de mensheid, de volkeren, zal oordelen. En voor je het weet ben je in het koninkrijk en zelfs in een nieuwe schepping. De wolf zal met het lam verkeren en de luipaard zal bij de geitenbok nederliggen, wat het maar was ook alweer. Maar het gaat mij om die eerste verse over die geest, 7-voudig. Er zijn meer van die schriftplaatsen, hoor. Ze spreken over de komst van de Messias. Dan krijg je eerst wat vage taal. Sorry dat ik het zo zeg, maar... Dan krijg je eerst wat cryptische woorden, zal ik maar zeggen. Maar die gaan over onze tegenwoordige tijd, waarin hij zich verbergt. En daarna gaat het over dat hij inderdaad zijn troon op aarde zal vestigen en de volkeren aan zich zal onderwerpen. En zo vind je dat hier dus ook in Openbaring. Want de hele verwijzing naar de zeven geesten die voor zijn troon zijn is in de praktijk gewoon de verwijzing naar het tegenwoordige werk van Christus. En het boek zelf, het boek Openbaring, gaat uiteindelijk, nou ja, vanaf hoofdstuk 4, 5, wat het maar was, gaat uiteindelijk over zijn toekomstige werk, uiteraard. Maar te denken dat hij in de tussentijd niks doet, dat is een misverstand. Maar in onze dagen gebeurt het niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest. Of anders, het koninkrijk zou komen, maar niet met uiterlijk gelaat. Die kent u hopelijk ook, hè, die uitdrukking. Of de andere uitdrukking, het koninkrijk is niet hier of daar, maar het is in uw lieden. Nu. En in de toekomst zal het alsnog geopenbaard worden in de openbaring van Jezus Christus. We waren bij vers 4. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Een term die we hierna in openbaring nog enige malen zullen tegenkomen. Een vaste uitdrukking ter aanduiding van wie Christus is. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en dan weer van Jezus Christus. Maar het zal duidelijk zijn dat ook als er staat van de zeven geesten, dan gaat het nog steeds over Christus zelf. Hem die is en die was en die komen zal. De zeven geesten en daarna Jezus Christus. Maar het is natuurlijk drie keer hetzelfde. En we krijgen nog wat van die uitdrukkingen. Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. Dat is ook een manier om te zeggen die het woord is. De getrouwe getuige, dat wil zeggen, hij is degene die de woorden Gods spreekt. Het is een vaste uitdrukking, de getuige. Een aanduiding ook in het Oude Testament reeds van de Messias. De getrouwe getuige, hij is de eerstgeborene uit de doden. Die uitdrukking, eerstgeborene uit de doden, is een pleonasme. Dat wil zeggen, er staat twee keer hetzelfde, eigenlijk. Want hij is de eerstgeborene uit de dood, wellicht. Maar dat is niet de uitdrukking. De uitdrukking is eerstgeborene uit de doden. En dat betekent van tussen de overige doden uit. Dat doden is niet een naamvalsvorm van het woord dood, maar het is het meervoud van één dode. Twee doden. Kortom, de eerstgeborene uit de doden. Het is wel aardig om even op te merken dat na de verheerlijking op de berg, toen zei de Heer tot die drie discipelen die met hem geweest waren, dat ze hierover niks mochten zeggen, totdat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En dan staat er, en de discipelen overlegden onder zichzelf wat dat toch zijn mocht. Opstanding uit de doden. Wat was er dan zo bijzonders aan die uitdrukking? Omdat hij zei niet opstanding uit de dood, maar opstanding uit de doden. Die achtergrond vind je ook terug bij, of het nou Martha was of Maria, weet ik niet meer. Ik haal die dames wel eens door elkaar. Maar een van die twee zei, ja heer, ik weet dat hij zal opstaan. Lazarus, de broer. Ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. Maar dat er iemand zou opstaan ver voor die laatste dag, voor de jongste dag om zo te zeggen, ja, dat was niet bekend. En dat betreft dus de Heere Jezus Christus. Die inderdaad na 3 dagen al opstond en die wachtte niet op de jongste dag. En dat maakt hem tot de eerstgeborene uit de doden. Maar hij is eerstgeborene omdat hij opstond met achterlating van de overige doden. Dat maakt hem tot eerste. Die anderen komen allemaal later. Ongeacht waar het nou precies allemaal op slaat, dat doet er weinig toe. Het gaat om het beginsel dat hij van tussen de doden uit opstond. En het staat vaak in de Bijbel, maar je leest er makkelijk overheen. Velen doen dat. Opstanding uit de doden. Dat is een opstanding voor de jongste dag. Het betreft eventueel ook de gemeente dus, hè, bij de opname van de gemeente. Ja. En eerstgeborene, ja, let op dat het niet 2 woorden zijn, hè. Het is 1 woord, in het Grieks ook trouwens. Al is het dan een samenstelling, maar het is 1 woord. Want dat woord betekent eigenlijk niet eens eerste en ook niet geboren. Ik weet dat het gek klinkt, maar daarom praat ik nou ook wat langzaam. Het betekent niet eerste en betekent ook niet geboren. Het betekent de erfgenaam. Degene met wat wij dan weer ongelukkigerwijs noemen met eerstgeboorterecht. Wij hebben daar geen woord voor, we hebben het verzonnen. Nou, wij niet, de 70 hebben het verzonnen. Die van de Septuaginta, die van de Griekse vertaling van het Oude Testament. Die moesten dat woord begoer, moesten ze vertalen naar het Grieks. Daar was geen vertaling voor en ze hebben het dus vertaald met prototokos, eerstgeborene. En soms ook met monogenes, enig geborene. Maar in alle gevallen, het heeft de betekenis van het woord begoer in het Hebreeuws. En begoer, dat heeft van doen met het begrip zegenen, eigenlijk. Maar het is de... het komt overeen met baruch en berech, ja. Het woord voor zegenen. En met Gerub komt het trouwens overeen, zijn dezelfde letters. Het heeft de betekenis van, het is degene die de familienaam in stand houdt, die de titel erft en dus de belangrijke, en dus eventueel ook de titel van koning. Want die kan je niet geven aan alle zonen. Dat deden de Franken later en daarom viel het Frankische Rijk in stukken uiteen. Wat een ellende, zeg. Was Frankisch gebruik. Een beetje dom, maar dat komt in koninklijke kringen wel meer voor. Maar goed, zullen we weer? Men geeft zo'n koninkrijk aan maar 1. En of dat de eerstgeborene, de eerste die geboren werd, is... Nee, lang niet altijd. Want pa bepaalt dat zelf wel. Aan wie van zijn zonen hij het koninkrijk overdraagt. Dat is de gang van zaken. Nou ja, in de Bijbel in ieder geval. En vader wijst dus de eerstgeborene aan. En soms is dat een neef. En niet eens een lijfelijke zoon. Dat kan allemaal, want het is een term ter aanduiding van het erfrecht. Maar de opstanding van de Heer Jezus Christus van tussen de overige doden uit maakt hem tot de eerst aangewezene, de eerste die zich meldt. En andersom is het zelfs waar, God heeft hem als eerste opgewekt uit de dood, opdat dat niet aangevochten zou kunnen worden. Als er iemand rechten heeft in die nieuwe schepping en onder dat nieuwe verbond, is hij dat. En dat is de betekenis van de term. Degene met eerstgeboorterecht. En het vervolg erop is, dat vindt u letterlijk, in ieder geval in Hebreeën hoofdstuk 12... Wij zijn aan Christus toegevoegd, wij zijn leden geworden van zijn lichaam, we hebben deel aan zijn zegeningen en dus behoren wij tot een gemeente van eerstgeborenen. En waar alle eerstgeborenen voor de Heer bestemd was bovendien, voor God, dat wil zeggen aan God geofferd, gewijd moest worden, wordt die hele gemeente collectief als gemeente van eerstgeborenen gewijd aan de dienst aan God, daarom heet het een volk voor zijn naam. En daarop berust ook trouwens onze hemelse positie. als gemeente van eerstgeborenen. Zie? En Jacobus zegt het trouwens ook, die gebruikt een iets andere term. Maar daar staat, God heeft ons gebaard naar zijn wil door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. Maar eerstelingen is het alternatief voor eerstgeborenen. En het wordt gebruikt ter aanduiding van alles wat eerst is, maar niet geboren is. Dat wil zeggen de vruchten van de oogst. Dat heet de eerstelingen. Maar in het Hebreeuws worden dezelfde termen gebruikt. Begoer en eventueel reshit. Eerste in erfopvolging en dat soort dingen meer. Kortom, de eerstgeborene impliceert koning der koningen. Maar dat staat erachter. Je wordt op uw wenken bediend. De eerstgeborene uit de doden en... Maar dat had er kunnen staan dus. Dat zijn voegwoorden. Maar voegwoorden, dat is een curiositeit bij Johannes. Voegwoorden, die doet daar niet zoveel mee. Dat wordt gewoon en dan moet je jezelf maar mee zien te redden. Dat is het eigenlijk. Ik vind het heel leuk taalgebruik, eerlijk gezegd. Maar het is hetzelfde, hè. De eerstgeborene uit de doden. En dus de overste der koningen der aarde. En dat zijn nog maar een paar titels, want er komen er nog een paar. Later in ditzelfde boek, in dit hoofdstuk zelfs nog. Kortom, van hem die met deze titels wordt aangeduid, wordt ons genade en vrede toegewenst. Beter is te zeggen, van hem ontvangen wij en in hem ontvangen wij genade en vrede. En in hem hebben wij deel aan een nieuw verbond, maar ook aan een nieuwe schepping. Reeds nu, hè, dat weet u ook. Hè? Dus 2 Korinthe 5, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Ja. Etcetera, etcetera. En dan hem zou men dus eer bewijzen op grond van wie hij is en wat hij doet. En dat volgt dan ook in een wat ingewikkelde zin. Hem. En de zin gaat dan pas verder bij vers 6, einde van vers 6. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En omdat er zo'n lange tussenzin tussen staat, wordt het woordje hem herhaald in vers 6. Hebben u die? Mooi. En in die lange tussenzin wordt nog iets gezegd over hem. En u zult zeggen, nou, dat is wel een erg lange tussenzin. Dan zeg ik, nou, dit is nog niks. Dan moet je de laatste verse eens lezen van Romeinen. Romeinen 16. Er staat nog veel uitgebreider een tussenzin. En in die tussenzin staat vermeld het tegenwoordige werk van Christus. De openbaring van een verborgenheid van welke van alle tijden er even verzwegen is geweest en nu bekendgemaakt door zijn profetische schriften. En dan begint hij ook overnieuw. En hem zij de heerlijkheid enzovoorts. En dat vind je hier ook. Hem zij de heerlijkheid. Wie? Nou, degene die hiervoor onder die verschillende titels genoemd is. Maar van hem wordt nog wat gezegd, specifiek in verband met ons. Zodat in de tussenzin gezegd wordt waarom hij juist van ons die heerlijkheid zou ontvangen. Daar staat namelijk, hij is degene die ons heeft lief gehad. Daar heb je er dus nog één, hè? Naast Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, enzovoort. En Romeinen 5. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En hier staat, die ons lief gehad heeft, wat heeft hij dan gedaan? Hoe weten wij dat? Waarin komt die liefde tot uitdrukking? Want liefde is een praktisch begrip in de Bijbel, hè? Ja. Hij heeft namelijk ons van onze zonden gewassen in zijn bloed. Dat is een algemene uitdrukking, maar wat erin besloten ligt is tweeledig. Dat hebben we trouwens ook met name van Johannes geleerd. Het is tweeledig. Het ene is dat wij eenmaal geheel gereinigd zijn geworden door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En de andere is, en die moet je daar toch van onderscheiden, dat wij nu, nadat wij eenmaal geheel gereinigd zijn geworden, dat wij nu gereinigd worden van onze zonden, onze gewetens gereinigd worden van dode werken. Hebreeën 9. Dat wij nu gereinigd worden van onze zonden, Johannes 1, vers 7, 8 en 9, door het bloed van Christus, want hij reinigt ons nog steeds. En voordat u nou vraagt waarom dat nou allemaal nodig is, ik denk niet dat ik daarop moet ingaan in dit verband. Maar voordat u dat vraagt, verwijs ik dus maar naar Johannes hoofdstuk 13. Ja, Johannes hoofdstuk 13. Dat is waar de Heer met zijn discipelen verzameld is in de opperzaal. Dat is de gelegenheid van het laatste avondmaal, weet u wel. Waarbij de Heer opstaat van de tafel, legt zijn klederen af en omgat zich met een linnen doek, zodat hij toch de gedaante van een priester aanneemt, want die zijn in linnen gekleed. En hij neemt een bekken met water en begint de voeten, maar dan ook alleen maar de voeten, der discipelen te wassen. Waarna enige discussie ontstaat, mede door Petrus, dat weet u, hè? Die zegt, nou nee, dat doet voor mij niet. En toen zei hij, ja, dat kan niet, dan kom je mij niet toe. Dus ik moet dat doen. En toen zei Petrus, doe het dan maar helemaal. En toen, Petrus, nou ja. En toen zei de Heer, ja, maar dat is niet nodig, want het is al gebeurd. En wat leren we daaruit? Gewoonlijk niets. Gewoonlijk lezen we verder. En leren we alleen dat we elkaar de voeten moeten wassen. En sommigen weten daar geen raad mee. En gaan het dus letterlijk doen. En vinden zich dan erg vroom. Want de Heer heeft, hoe oppervlakkig kun je zijn? Wat het uitbeeldt is, wij zijn eenmaal gereinigd toen de Heer onze zonde gedragen heeft op het hout. Maar daarna leven wij toch nog in dit aardse lichaam. Staan we nog met twee benen. Het is overdrachtelijk, toch? Met twee benen staan we in deze wereld. En in onze wandel in de wereld worden wij verontreinigd. Al was het maar door ons eigen vlees en wat het maar was. En de Heer reinigt ons van die besmetting. En ik weet dat velen het niet goed vinden, om wat voor redenen ook, maar de Bijbel leert dat wij door dat bloed van Christus gereinigd worden van een kwaad geweten, zodat die zonden die in onze levens zijn, onze gewetens niet belasten en ons daarmee bekwaam maken. En die reiniging maakt ons daarmee bekwaam om God te dienen. Dat is wat de Bijbel erover leert. En we zouden geen geweten van, geen weet van zonde meer hebben, staat er in de Hebreeënbrief. En dat is ook de strekking van 1 Johannes 1 vers 9. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons, niet de wereld. Niet ongelovigen, gelovigen. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. Ik persoonlijk heb van jongs af aan nooit begrepen dat je dat bloed een reinigende werking had. Ik vond het altijd wat vreemd. Ik geloofde het wel. Staat in de Bijbel. Maar ik heb het nooit begrepen. Want als wij bloed hadden aan, als kinderen zal ik maar zeggen, dan moesten de kleren meteen uit en in de was. Want bloedvlekken kreeg mijn moeder er anders niet meer uit. Dat was, weet je wel, hoezo reinigende werking. Maar later bij de biologieles heb ik het geleerd alsnog. Want bloed reinigt. Nee, niet als je het kwijtraakt. Maar zolang het netjes in je aderen blijft en rondgepompt wordt in je lichaam, heeft dat bloed een reinigende functie. Een voedende ook trouwens, maar een reinigende ook. En in de Bijbel is bloed een beeld van leven. En het leven van Christus in ons, dat actief aanwezig is, rondgepompt wordt door een gelovig hart. Beeldspraak is dit, Bijbelse symboliek. Dat bloed van Christus, het leven van Christus, reinigt ons. En voedt ons, allebei. En het voedt ons door ons te leren, uiteraard. Maar naarmate wij de waarheid leren verstaan, zegt de Heer Jezus zelf, zouden wij vrij worden. En dat is het ook. En dus zingen we netjes met Johannes de Heer mee, zodat u weet dat ik het ook niet uitgevonden heb. Hè? Zingen we netjes met Johannes de Heer mee. Indien de Satan mij wijst op mijn schuld. Ja. Zeggen, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijn zonden. Om die regel ging het me eigenlijk. Ik zie niet meer op mijn zonden. Ik volg Jezus slechts na. Die me een plaats schonk in het vaderlijk huis. En zo verder. Dat is Bijbelse waarheid. Hij reinigt ons van onze zonden. Moeten we dat dan niet eerst vragen? Een beetje laat op de avond om zoiets te vragen, maar moeten we dat niet eerst vragen? De discipelen vroegen het niet, hoor. Hij deed het gewoon, de Heer. En dat is wat hij doet. Wat doet de hoge priester voor zijn volk? Langzaam, langzaam. Sterven? Nee. Dat leert de Bijbel nergens. De hoge priester leeft voor zijn volk en kan ons volkomen zalig maken omdat hij altijd leeft, staat er. En wat doet hij? Hij doet verzoening voor de zonden van zijn volk. Voor de gemeente namelijk, voor de gelovigen. Dat terwijl wij zondaren zijn en inderdaad zondigen, zegt Johannes in diezelfde verse, in 1 Johannes trouwens ook, indien wij zeggen dat wij geen, vers 8 indien, van hoofdstuk 1, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar niettemin, zijn bloed reinigt ons.
Hoe zit het dan met het water nog des
woords? Dat is er net zo een, maar ik had het natuurlijk over bloed, omdat het hier ook staat. Maar de alternatieve verklaring is die van bijvoorbeeld Efeze 5 en Titus 2, denk ik ook. Maar zeker Efeze 5, waar staat dat Christus zijn gemeente reinigt door het bad des waters, namelijk door het woord. Maar woord en water zijn allebei leven. En bloed is dat ook. Dat wil zeggen, in de praktijk, dit woord heeft op ons een reinigende werking. Naarmate wij leren verstaan wat Christus tot stand gebracht heeft en wat hij nu doet en zal doen, worden daarmede ook onze gewetens gereinigd. En het heeft niet tot gevolg dat wij vergeving vragen, maar het heeft tot gevolg dat wij danken dat we alle dagen leven uit de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Heb je dat nog? Mijn vader voegde er altijd aan toe. Ik zal nog een keer zeggen. Dat wij in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Dus Efeze 1. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. En niet naar de rijkdom onze belijdenis. Dat zei hij. En niet één keer, maar was vaste regel. Hè? En dat je daar problemen mee krijgt als je dat zegt, ja, dat weet ik. Maar dat is wat de Bijbel leert. Zie? Daar leven we uit. Rijkdom zijn de genade met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en verstand. Dat staat er, letterlijk geciteerd. Nou goed, en dan weer naar hier. Hij heeft ons lief gehad en heeft ons van onze zonden gewassen in zijn bloed. En hij heeft ons gemaakt. Even langzaam. Dus dat begon en. Dat en, dat is weer dat voegwoord. Dat standaard voegwoord. Hè? Dat is eigenlijk een Hebraïsme. De Hebreeuws kent eigenlijk maar één voegwoord. En dat is dit. En men vertaalt het op allerlei manieren. Maar eigenlijk is het niet meer dan en. Maar het punt is. Dat je kunt vragen. Maar waarom of waartoe heeft hij ons Gereinigd heeft hij ons van onze zonden gewassen in zijn bloed. En het antwoord in Hebreeën 9 vers 14 was... Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken? Om de levende God te dienen. Want dat is het doel van onze zaligheid sowieso. Dat we alsnog bekwaam worden om te zijn dienaren van God. Namelijk des Nieuwe Testaments. Dat is 2 Korinthe 3. En zo verder. En hier vind je diezelfde samenhang ook. Al wordt daar niet enige causaliteit vermeld in een toepasselijk voegwoord. Er staat gewoon en. Maar die causaliteit is er wel. Hij heeft ons gewassen in zijn bloed. En vervolgens, hij maakt ons en heeft ons daardoor gemaakt tot koningen en priesters voor God. Namelijk zijn vader. En hem, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Hem namelijk, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Waarmee we oplopen tegen, wat elders natuurlijk ook geleerd wordt. De roeping van de gemeente als zodanig. Tot koninklijk priesterlijk volk. Dat zijn woorden van Petrus, letterlijk in 1 Petrus 2 is het inmiddels. Maar het is ook de gedachtegang van de apostel Paulus. De Bijbel kent zoiets als het universele... Dit is een theologische term nu, waarvoor excuus. Maar de Bijbel kent zoiets als het universele priesterschap aller gelovigen. Zo heet dat. Nee, wie die term heeft uitgevonden, ik heb zo'n vermoeden, maar dat weet ik niet zeker. Maar het is een term die beklijft. Het universele priesterschap aller gelovigen. Dat wil zeggen, alle gelovigen, alle kinderen gods, zijn priesters. En zijn bovendien geroepen tot koningschap. Dat weet iedereen, want we zingen weer met Johannes de Heer mee. Een kroon, zeer schoon. Wacht ons aan gindse krust. Of we zingen, als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, ontleend aan de 24 oudsten in Openbaring 4, dan wel 5, enzovoort. Waartoe zijn wij ook alweer tevoren verordineerd? Tot zo'n stelling. Waar gaat het over? Over eerst geboorterecht, want dat is wat zo'n stelling is. De zo'n stelling is de aanstelling in het eerstgeboorterecht. Toen Isaac Jacob zegende en daarmee Esau passeerde, werd Jacob dus aangesteld tot zoon. En een generatie eerder, toen Ismaël werd uitgedreven, werd Isaac gesteld tot zoon. En twee generaties weer verder, toen Jacob Jozef zegende, werd Jozef aangesteld tot zoon. Nou ja, en meteen de kleinzoon ook maar, Efraïm en Manasse. Hebben die nog? Dat is aanstelling tot zonen. Erfgenamen van de titel en zo verder. En daarna heb je David, die Salomo. Wij hadden, weet ik hoeveel zonen. Er waren een paar hem ontvallen, maar er bleven er nog genoeg over, denk ik, laconiek. 3000 jaar later, denk ik dat. Vooruit maar weer. En hij stelde, hij wees Salomo aan. En hij zegt, ik heb Salomo gemaakt tot koning over Israël en Juda. Dat is zo'n stelling. En de Heere Jezus, de leidende knecht des Heren, stierf als knecht, als dienstknecht. Ik heb het over Jesaja, leidende knecht des Heren. En hij stierf. En God wekte hem op uit de doden. En zei tegen hem... Moet je weten, want het staat vele malen in de Bijbel. Beginnend in Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden... Waarmee je ziet dat het officieel was. Dat staat heden altijd, hè. Heden heb ik u gegenereerd. En hij zei trouwens ook bij dezelfde gelegenheid... Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hij erfde koningschap en priesterschap. En wij zijn, Efeze 1, gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Vers 3 en dan vers 5. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling. Tot koningen en priesters dus. Heb je dat nog? Romeinen 8 lag meer voor de hand om te citeren trouwens. Want er staat, we weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want wat verwachten wij? De verlossingnaam van ons lichaam, namelijk de zoonstelling. Want we hebben ontvangen de geest der zoonstelling, waardoor wij roepen Abba. Zodat je ziet dat het een oudtestamentisch Hebreeuws beginsel is, die zoonstelling. Waardoor wij roepen Abba, Vader. En de uitdrukking wordt herhaald later in Galaten hoofdstuk 4. Door welke wij roepen Abba, Vader. En het Hebreeuwse woord erin geeft aan dat het dus een oudtestamentisch beginsel is, de aanstelling van de zoon namelijk, van de erfgenaam. Los daarvan, Paulus zegt dat wij gebouwd worden tot een geestelijke tempel, een geestelijk huis. Een tempel, dan is het een priesterlijk huis. En dat is Efeze 2. En Petrus in 1 Petrus 2 zegt, wij worden als levende stenen toegevoegd aan die ene steen. En wij worden gebouwd tot een geestelijk huis, inderdaad, tot een tempel. Namelijk tot een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk, wat je maar hebben wil. En het wordt op ons als gemeente vandaag toegepast. Dus wij worden gemaakt tot koningen en priesters. Niet maar mensen die zalig geworden zijn, eeuwig leven ontvangen en straks in een nieuwe schepping, nergens meer last van hebben, waar alle tranen weg zijn en zijn we eindelijk van het gedonder af. Zeer wenselijk is, dat kan het iedereen aanbevelen, bij wijze van spreken. Maar God doet in onze dagen veel meer. Hij trekt ons uit. Wat trekt hij ons uit? Uit de duisternis tot zijn wonder. Wellicht uit het modderig slijk, uit de benedenste delen der aarde. En zet ons in de hemel. God geeft ons een plaats in Christus en maakt ons in hem tot koningen en priesters. Vandaar dat je 3 hoofdstukken verder de gemeente voorgesteld vindt als 24 oudsten. Eersten. Oudsten. Rondom de troon en op 24 tronen bovendien. Heb je dat nog? Dat is wat God. Daar hebben wij niks aan bijgedragen, heel dat gedoe niet. Maar dat is die rijkdom van genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. En als ik hierover praat, ik doe het niet, ik kan ook niet, want het is het eind van de avond en ik vind het te ver buiten dit Bijbelboek feitelijk. Maar als ik daarover praat, over onze roeping, onze toekomst en de bijzondere plaats die we in het heilsplan van God als gemeente innemen, dan vergeet je wel na te denken over je zonden, hoor. Dan raak je dat wel kwijt. Dan zeg je, ja, dat is waar, maar tuurlijk, ja, ik ben een zondaar. Ja, heel lastig. Voor mezelf. Waarschijnlijk meer lastig voor mijn omgeving. Maar hè? Wij zouden elkaar in liefde verdragen. Verdragen zelfs. Maar ja, ik zeg dat grijnzend. Maar het is heel serieus. Ik meen dat is ook inderdaad zo. Wij zijn zondaren. Maar nou en? God heeft het weggedaan. God rekent de zonde niet toe. Wel gelukzalig degene wiens. Enzovoorts. U kent die uitspraken. En naarmate je weet over wie Christus is en wat hij zal doen en welke positie wij in hem innemen, naar diezelfde mate worden onze gewetens gereinigd van dode werken en worden wij bekwaam om de levende God te dienen. Zo werkt het. En daar moeten we dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben zoveel reden om u te danken voor die uitnemende rijkdom uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Waaruit wij dagelijks mogen leven. Dat we mogen leven onder dat nieuwe verbond waarvan u zei dat u dan onze zonden niet meer zou gedenken. Dat u ons een nieuw hart zou geven, dat u ons zou vullen met uw woord, uw onderwijs, uw waarheid, zodat we u zouden kennen. Een deel zouden hebben zelfs, in bijzonder in deze tegenwoordige tijd, aan dat hemelse burgerschap dat u geeft aan die hele gemeente van eerstgeborenen. Wij danken u dat we op die grond ook mogen uitzien naar de toekomst. We mogen weten dat eenmaal die heerlijkheid van onze heiland geopenbaard zal worden in de wereld en dat wij zelfs daarin betrokken zullen zijn. En hoe onwaarschijnlijk dat vanuit een aards standpunt ook mogen wezen, wij leren het vanuit dat hemelse standpunt en vanuit dat woord dat u ons bekend maakt. Daarom danken we u dat we ook vanavond weer hier mochten zijn om dat woord te openen. Om ons bezig te houden met uw plan der eeuwen en onze gedachten te richten op u in uw hemelse positie, maar ook op die dagen die spoedig zullen aanbreken wanneer u zult vervullen al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u daarom uit deze rijkdom te mogen leven en dragen onszelf aan u op. In het bewustzijn dat u beloofd hebt ons nabij te zijn, ons aan te godden met uw kracht en uw goede werk aan ons begonnen te zullen voltooien tot op de dag van Christus. Amen.